Remets-la. Goedemiddag dames en heren, welkom bij dit vragenuur van 1 december 2021. We hebben er 6 sets, maar voordat we daarmee beginnen gaan we even naar de mededelingen van het college. In ieder geval begrijp ik dat wethouder Benjamins 2 mededelingen heeft. Aan u het woord.
Dank u wel voorzitter. Laat ik maar beginnen met de vervelende. Die gaat over een premiestijging op onze nieuwe brandverzekering. Voor al onze gebouwen en inventarissen zijn we als gemeente verzekerd onder een uitgebreide brandpolis met een totaalverzekerde waarde van 2,6 miljard euro. We hebben noodgedwongen een nieuwe aanbesteding gedaan voor deze verzekering, omdat onze bestaande verzekeraars geen gebruik wilden maken van de optie om het huidige contract om nog 3 jaar te verlengen. Dit hadden wij zelf wel graag gewild. Vorige week hebben we de nieuwe brandpolis voorlopig kunnen gunnen en in de loop van december zal dit definitief worden. Deze nieuwe polis zal een forse premiestijging van ongeveer 600.000 euro met zich meebrengen. Dit is ongeveer 35% van de huidige premie. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door grote ontwikkelingen om ons heen, zoals de forse stijging van de bouwkosten na brand, klimaatverandering, met bijvoorbeeld als gevolg enorme waterschades in Limburg en gewijzigde financiële eisen aan verzekeraars. En we zien ook binnen onze eigen gemeentegrens aanleidingen voor deze stijging. Deze aanleidingen zijn bijvoorbeeld de brandschade aan de gymzaal in de Molukkenstraat voor 2,7 miljoen en de brandschade aan de gymzaal in de Mellensteeg in Haren van 1,5 miljoen. Maar bijvoorbeeld ook het opnemen van ons mooie Groninger Forum voor meer dan 100 miljoen in ons te verzekeren bezit heeft invloed op deze stijging. De komende weken zoeken wij uit wat deze premiestijging precies voor effect heeft op onze panden en de begroting. En begin 2022 komen wij daarbij uw raad op terug in de reguliere PNC-cyclus. En de tweede, die is wat leuker van aard. Die gaat namelijk over het ijsprotocol. Want afgelopen winter werd het ijsprotocol door de korte periode van strenge vorst weer actueel. En het college heeft u toen toegezegd te zullen kijken naar het proces voorafgaand aan de keuze om de diepering beschikbaar te laten zijn voor ijspret. Om het ijs zo te krijgen dat er ook echt op geschaatst kan worden, moet er een vaarverbod worden afgekondigd. En uiteraard heeft dit gevolgen voor de scheepvaart. Om de belangen zo goed mogelijk te wegen en om binnen de kaders van de regelgeving een goed besluit te kunnen nemen, hebben wij een ijsprotocol samen met onze partners. En bij het besluit voor een zogeheten tijdelijk vaarverbod zijn namelijk meerdere partijen betrokken. Bij het besluit. De provincies Groningen en Drenthe, de gemeente Groningen en de twee waterschappen Noorderzijl-Vest en Hunze en Aas. De coördinatie ligt bij de provincie Groningen. De partijen komen elk jaar digitaal bij elkaar ter voorbereiding op een eventuele vorstperiode. En dat is ook nu al gebeurd. De werkwijze die voortvloeit uit het ijsprotocol is aangescherpt, zodat er in de toekomst voortvarend een besluit kan worden genomen als de weersverwachtingen daar aanleiding toe geven. Dank u, voorzitter.
Ijspret. Zijn er nog reacties op deze mededelingen? Nee. Zijn er nog andere collegeleden die mededelingen willen doen? Nee. Dan gaan wij naar de vragen. Om te beginnen met die van de SP, GroenLinks en de Partij van de Arbeid over bedrijven met 4 verlaten. En die worden gesteld door de heer Wim Cox.
Inderdaad. Ook namens GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Nou, we hebben 1,5 maand terug hier gesproken over de situatie rondom Icopal, Treffer en Van der Veen. Het college heeft toegezegd toen een aantal acties te gaan ondernemen. Zowel naar Icopal aan de ene kant als in de andere twee bedrijven. Nou, en om een lang verhaal kort te maken, half november zouden we daar een soort uitsluitsloop krijgen. We zijn benieuwd naar het resultaat. Ik ga niet al die vragen stellen, die staan daarin. Dus ik hoor wel van de wethouder wat daar mee gebeurd is.
Zullen we met Icopal beginnen?
Helemaal goed.
Dat is akkoord.
Dank, voorzitter. Ik kon u net niet goed horen, dus ik hoop dat ze thuis dat ze u wel gehoord hebben. Het was wat zacht, maar het kan ook aan mijn oren liggen, hoor. Maar voorzitter, ik zal ietsjes dichterbij, denk ik, dan werkt het helemaal goed. Ik zal starten inderdaad met de beantwoording van de vraag met betrekking tot Icopal. U refereert inderdaad tijdens de bespreking op 6 oktober. Hè, toen hebben we inderdaad geïnformeerd over de metingen ten aanzien van de luchtmissies bij Icopal die op 23 en 24 september toen zijn uitgevoerd. We hebben toen aangegeven dat we naar aanleiding van de uitkomsten van die meting de omgeving en uw raad ook zouden informeren. Dit heb ik ook tijdens het huisbezoek ofwel keukentafelgesprek bij de bewoners ook meegedeeld. Daarvan bent u ook op de hoogte, de heer Cox in ieder geval. Die heeft korte lijnen ook met de bewoners, wat heel goed is. En daar hebben we inderdaad ook aangegeven dat we verwachten u in november te kunnen informeren. Nou, in de verwachting dat de uitkomsten van die metingen ook inmiddels binnen zouden zijn en bekend zouden zijn. Nou, de planning is helaas niet gehaald, hè. Daarom stelt u ook de vragen vandaag. En ik was net zoals u in afwachting, dus we hebben inderdaad ook nagevraagd de hele tijd ook steeds. Maar we kregen net het bericht dat afgelopen maandag 29 november heeft ICOPAL het rapport ontvangen. De inwoners heb ik inmiddels op de hoogte gebracht daarvan dat dat het rapport binnen is. Dus de komende tijd zal ook de omgevingsdienst het rapport beoordelen en bepalen welke consequenties dit moet hebben. En deze beoordeling kan, ja, die heeft gewoon enige tijd nodig om dat ook gewoon goed naar te kijken van wat de resultaat van de metingen en welke consequenties moeten daaraan verbonden worden. Zodra die uitkomsten ook bekend zijn, zullen wij u en de omwonenden daarover ook informeren. En daarbij zullen we dan ook informeren over de uitvoering en fasering van een aantal acties die we in ieder geval naar aanleiding van het rapport in gang zetten. En dat is een verspreidingsberekening door de omgevingsdienst, het duiden van de resultaten daarvan wat betreft gezondheidseffecten door de ODG. Het informeren van omwonenden hierover, de uitvoering van het toezicht bij ICOPAL in 2022. Wat betreft nadere stappen wachten we de beoordeling dus van de metingen, wat ik net ook zei, af, inclusief de inzet voor nadere onderzoek. En daarbij moeten we wel aangeven dat een onderzoek naar de ervaring van stankoverlast niet direct dus gekoppeld kan worden aan de uitstoot van een bedrijf. Maar daar hebben we eerder volgens mij ook wel over gehad. Ik hoop dat dit voldoende is voor de heer Cox.
De heer Cox?
Als ik daar nog een aanvullende vraag mag stellen van de gezondheidseffecten, dan brengt u een relatie met de OGD. Mijn vraag is, dat is hetzelfde als de GGD? Nee.
Nee, dat is zeker niet hetzelfde als nee. De omgevingsdiensten Groningen inderdaad,
ja.
En
ja,
de GGD.
Al die afkortingen raakten de draad wel eens in kwijt. Ja. Dus specifiek hebben wij de vorige keer gevraagd, toen we dit aan de orde stellen, of inderdaad de GGD vanwege het gezondheidsaspect daarbij ingeschakeld kan worden, zodat ook de bewoners op het gebied van gezondheid goed geïnformeerd kunnen worden. En op de tweede plaats hebben we toen ook nog een suggestie gedaan, wat u zelf ook zegt, dat stank niet alleen niet specifiek gerelateerd hoeft te worden, of er ook een onderzoek gedaan kan worden naar bewoners van het westelijk deel van de stad, via bureau onderzoek of zoiets dergelijks, om hen te vragen of ze last hebben van stankoverlast. Kan ook van de suikerunie komen, kan van alles en nog wat komen, en in welke mate en hoe vaak ze dat daar, om een beter beeld te krijgen over of die stankproblematiek reëel is of niet.
Nee, dat begrijp ik inderdaad. Want u zegt terecht van de ODG is natuurlijk, de ODG buigt niet nu natuurlijk over wat we nu binnen hebben gekregen. Wat nu binnen is van hoe ziet dat eruit. En de GGD gaat dat inderdaad ook duiden, zoals u ook aangeeft. En u zegt daarbij van ja, maar we hebben ook gevraagd van pak nou eigenlijk niet alleen maar dat gedeelte van de ICOPAL, maar veel breder dan dat. Ik zeg even pas op de plaatsen. Laten we eerst even kijken wat hebben we nu, wat is er nu binnengekomen in het rapport, dat we daar laten ODG nu eventjes zijn werk doen. En zodra wij de uitkomsten daarvan ook hebben, dan weten we ook welke consequenties natuurlijk daar ook aan vastgesteld zitten. En dan komen we inderdaad ook met u daarover te spreken, of in ieder geval informeren over welke stappen we gaan nemen, maar ook zeker de inwoners.
Heeft u ook nog een advies over wanneer ik opnieuw in dit vraaguur daarnaar moet vragen?
Ja, ik durf het zo langzamerhand niet meer te zeggen. Want ik heb natuurlijk de vorige keer gezegd november. En u ziet, het is net afgelopen maandag binnen. Dus ik brand mijn vingers er even niet aan. Maar ik heb wel gevraagd aan de ODG, maar ook met de directeur hierover gesproken, dat dit wel prioriteit heeft. Want de ODG heeft natuurlijk ontzettend druk. Maar ik vind wel dat we, als we dit doen, dat we dit gewoon goed en zorgvuldig doen. En vooral inderdaad welke stappen we ook daarna gaan zetten. Dus laten we het even, ik durf nu even geen tijd te nemen, maar er zit vaat achter.
Klinkt als zo spoedig mogelijk. Zullen we naar het tweede deel van de vergadering, van het tweede deel van de vragen gaan, meneer Cox?
Ja, die gaan dus over Scheffer en Van der Veen, de puinbrekerij en het afvalverwerkingsbedrijf.
En daar, dat wist ik wel, maar ik dacht dat u dat nog heel verder wilde toelichten. Maar, en volgens mij gaan die vragen beantwoord worden door wethouder Van der Schaaf. die digitaal aanwezig is.
Dat klopt. Volgens mij ben ik nu te horen. Hè? Ja, goed. Ja, dit te antwoorden op de tweede deel van de vragen van de indieners. Nou, zoals wij eerder al richting omwonenden hebben aangegeven, zijn we met het bedrijf in gesprek voor een duurzame oplossing voor de lange termijn. Dat betekent dat het bedrijf moet worden verplaatst naar een andere plek. Ik moet er nog wel zeggen dat het nog vroeg is om nu al aan te geven of en hoe en welk tempo dit daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Maar als dit wel doorgaat, dan zal dat natuurlijk wel wat tijd gaan kosten. In de tussentijd is het natuurlijk zo dat de situatie gewoon in overeenstemming gebracht moet worden met de bestemmingsplannen en milieuwetgeving. En dat betekent concreet dat de afvalwerkende activiteit op het voorterrein binnen een afzienbare termijn beëindigd moet worden. Op dit moment onderzoeken de bedrijven of de afvalwerkende bedrijfactiviteiten tijdelijk ondergebracht kunnen worden op het achterterrein van Scheffer. En daarmee zal kunnen worden voldaan aan die regelgeving. En als ze daar tot die afspraak komen, zullen we daar uiteraard ook op toetsen. Dat betekent dat op die manier er tijd gecreëerd wordt om te zoeken naar een meer duurzame oplossing, die wij natuurlijk nastreven, omdat het natuurlijk allemaal nog voor de korte termijn is. Ik moet zeggen, want u vraagt ook van, is er dan behoefte aan een intensivering van het toezicht? Nou, op dit moment eigenlijk niet, omdat we op dit moment met wat we hebben, de contacten die we hebben, dan eigenlijk meer dan voldoende informatie beschikken over de situatie, om naar de geschetste oplossingen die we ook met de omwonenden hebben gecommuniceerd toe te werken. En het is ook nog zo, maar mocht het nou niet leiden tot een overeenkomst tussen de bedrijven over verplaatsing, dan zal ook dan de situatie in overeenstemming gebracht moeten worden met de bestemmingsplan en milieuwetgeving. En dat betekent concreet dat de afvalwerkende activiteit op het voorterrein op afzienbare termijn beëindigd moet worden. U vraagt ook nog specifiek naar de sloot en naar het hek. Nou, we moeten even precies kijken van wat daar mogelijk is. Even kijken van wie de sloot ook is eigenlijk en wie daar verantwoordelijk voor is. Daar hebben we al even naar gekeken of dat nodig is. En ook naar het hek. Dat hangt even van het tempo af van de afspraken waar we het hier over hebben. In welke mate die gerealiseerd kunnen worden, of dat ook op nog opgeknapt moet worden. Ik stel voor dat, we communiceren we hierbij intensief met de bedrijven zelf en met de omwonenden over. Dat bij de volgende stappen wij u actief even ook als raad op de hoogte zullen stellen van de voortgang op dit onderwerp.
En heeft u ook een idee wanneer die volgende stap zo ongeveer gezet gaat worden? Oftewel, wanneer ik dit weer opnieuw in de vragenuur aan de orde moet stellen?
Nou ja, mijn voorstel zou juist zijn dat wij gewoon u actief informeren hierover. Dan hoeft u er niet zelf om te vragen. En dan kan ik het ook in bewijs spreken in dit greep hier mogelijk tijdens de commissie aan de orde stellen. Kijk, het hangt even op dit moment af van de bedrijven onderling. Maar wat ik al heb aangegeven is dat ook daarvoor geldt dat mochten ze niet uitkomen bij een... dat er dan ook stappen moeten worden gedaan. Maar laat ik gewoon afspreken dat ik u begin volgend jaar, wat er ook gebeurt, op de hoogte stel. En dan kunt u dan beoordelen of u daar nog nadere vragen over wilt stellen.
Dank u wel. Daarmee zijn deze eerste vragen beantwoord. En gaan we naar de tweede set van de fracties van 100% Groningen Stadspartij over de parkcommissie. Mevrouw Menger heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik zal me een beetje inleiden. Wij hebben dus het treurige bericht, en ik denk meerdere van ons, het treurige bericht vernomen dat van de 7 leden van de parkcommissie Noorderplantsoen er 4 hebben besloten om met directe ingang hun taken neer te leggen. En de reden daarvoor was onder andere grote onvrede over de samenwerking met de gemeente. Ze voelden zich niet gehoord, stelselmatig genegeerd. En gaven aan van, ja, wij zetten ons hier volledig voor de volle 100% in. En wij krijgen daar weinig tot geen waardering voor terug. Nou, aan de hand daarvan hebben wij een aantal vragen, die spreken voor zich. En wij verwachten dus ook een uitleg van de wethouder. Maar ook graag een visie op het hele gebeuren. En als het kan, ook een vorm van zelfreflectie. Zouden wij graag horen. Dank u wel.
Het woord is aan wethouder Chacon.
Ja, voorzitter, ik zal inderdaad, want ik zag de vraag inderdaad richting zelfreflectie wethouder, zegt u. Ik zal inderdaad ook, u spreekt inderdaad de hele college aan, dus ik zal ook in we ook gaan antwoorden, maar ik zal daar ook in aangeven van hoe de situatie is verlopen. Laat denk ik goed om te starten om te zeggen van dat we als college ontzettend veel waardering hebben voor de inzet van de parkcommissie Noorderplantsoen. En de adviezen van de parkcommissie, die betrekken wij ook echt altijd serieus bij de besluiten die wij nemen. En dit heeft ook tot verbeteringen geleid in de manier waarop we bijvoorbeeld het Noorderplantsoen gebruiken. Denk ik goed om ook een aantal voorbeelden te noemen. Zo is bijvoorbeeld de inrichting van het evenement Noorderzon aangepast naar adviezen van de parkcommissie. En is er een alcoholverbod ingesteld. Ook zijn er onlangs hekwerken geplaatst bij op de Hoge Berg en worden er extra medewerkers van Stadsbeheer ingezet om het park ook schoon te houden. En bij de afweging van de adviezen toetsen we welke deskundigen, zoals de hulpverleningsdiensten of andere belangen in het geding komen. En soms met het gevolg dat we bepaalde adviezen van de parkcommissie niet over kunnen nemen. En voorzitter, we herkennen ons dan ook niet in het beeld dat voorgestelde, het beeld dat geschetst wordt, dat voorgestelde maatregelen nooit worden overgenomen. Evenmin herkennen we ons in het geschetste beeld dat de monumentale waarde niet wordt gewaarborgd. Het achterlaten bijvoorbeeld van afval door bezoekers van het Noorderplantsoen is inderdaad een probleem. Dat kennen we allemaal. En we hebben daartoe ook veel maatregelen getroffen. De capaciteit van de prullenbakken wordt in het hoogseizoen fors opgevoerd. En bij warme dagen dan starten de heren en dames van Stadsbeheer vanaf 6 uur in de ochtend al in het park om die schoon te maken. En over de schoonmaakacties van de parkcommissie, daar is ons niks bekend van. Wel doen vele omwonenden mee met acties die wij in het kader van lentekriebels houden of andere acties. En onlangs hebben we inderdaad een bestuurlijk gesprek gehad met de parkcommissie. En deze afspraak was bedoeld om gezamenlijk de rol en de bevoegdheden van de parkcommissie te bespreken. En we zien dat het gezamenlijk zien we ook dat het toenemende gebruik van het Noorderplantsoen vraagt om een andere aanpak en ook om een andere invulling van de taken. En dat geldt zowel voor de gemeente als voor de parkcommissie. En dat overleg hebben we ook afgesproken opnieuw de uitgangspunten van de samenwerking te formuleren en procesafspraken te maken. En we zijn ook goed uit elkaar gegaan. Een aantal leden heeft ervoor gekozen om terug te treden. Dat betreuren wij. En we hebben overigens van de voorzitter daar contact ook mee gehad. Om ook te vragen van wat is er aan de hand. En daarbij ook begrepen dat het vertrek van de leden losstaat van deze bijeenkomst. Ze hebben in een eerder stadium al aangegeven dat ze van plan waren om op te stappen. En de overgebleven leden van de commissie willen dan ook zo snel mogelijk een nieuwe parkcommissie samenstellen. En wij werken er nu hard aan om het ingezette proces in goed overleg ook om nieuwe afspraken te maken over de rol van de parkcommissie en over de onderlinge samenwerking hierin. En daar hebben wij het volle vertrouwen in. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Menger.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de wethouder schetst een heel mooi beeld en zoals de wethouder het voordoet komen is er eigenlijk niks aan de hand en gaat alles in goed overleg. Maar dan rijst bij ons toch wel de vraag als 4 van de 7 leden aangeven dat, dat ze er helemaal klaar mee zijn. 25 jaar daar al aan het werk zijn, vrijwillig, op vrijwillige basis. En aangeven van wij worden gewoon stelselmatig genegeerd. Adviezen worden niet overgenomen. En een gesprek die wij hebben, daar zitten wij eigenlijk voor de katse viool. En de gemeente doet toch gewoon wat ze zelf wil. Dus dat was de druppel die de emmer doet overlopen. Het klopt dat de voorzitter van de parkcommissie heeft aangegeven, nou, ik blijf wel. Ik ben strijdvaardig en ik sta gewoon voor hetgeen waar ik me voor heb aangemeld, aan heb gecommitteerd. Maar wel te degen heb ik ook heel veel problemen met de werkwijze, met de samenwerking van de gemeente. En als ik dan uw verhaal nu hoor, dan denk ik van ja, maar blijkbaar is er aan de kant van de gemeente niks aan de hand.
En wat is nu uw vraag, mevrouw Menge?
Mijn vraag is, hoe kan het nou dat het zo ver uit elkaar ligt? Dus de zienswijze, visie van de gemeente, van de wethouder, de uitleg, en hetgeen waar de voormalige leden tegenaan lopen, want het staat mijlenver uit elkaar en ik begrijp dat niet.
Ik weet niet of het mijlenver uit elkaar ligt, voorzitter. We hebben het gesprek natuurlijk zijn we ook aangegaan om ook te kijken van hoe kunnen we inderdaad de uitgangspunten of de afspraken die nu liggen, hoe kunnen we dat aanpassen, hoe kunnen we nader tot elkaar komen. Dus dat was ook de hele intentie van het gesprek. En er volgen ook nog gesprekken hierop, hè. Nou, ik ga niet helemaal in van wat we besproken hebben en wat eruit gaat komen. Dat zullen we inderdaad ook gezamenlijk gaan doen. En ik heb ook aangegeven dat wij betreuren het dat inderdaad mensen die zo lang betrokken zijn ook vertrokken zijn. Ik zou niet weten van hoe, we hebben dat gesprek, dat speelde natuurlijk al heel lang. Wat mij wel opgevallen is, is dat we inderdaad wel wat kunnen doen met betrekking tot de communicatie. Van wat verwacht je nou van elkaar? Punten die de parkcommissie aangeeft worden inderdaad overgenomen. Maar de druk op de Noord-Oppelazoen wordt ook steeds groter. We gaan echt met elkaar aan tafel om gezamenlijk ook het gesprek aan te gaan van waar kunnen we nu zorgen voor een betere samenwerking.
En dank u.
Nogmaals, betreuren inderdaad het vertrek van de leden.
Duidelijk. Kort, als laatste, mevrouw Menger.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eén korte vraag, want u geeft net aan, wethouder, het speelt al heel lang, of het speelde al lang. Wat speelde er precies al lang?
Wethouder?
Nou, ik weet niet, u geeft aan, u schetst inderdaad een beelden, en dat heb ik inderdaad ook in de krant gelezen, van dat er van alles en nog wat speelt. Hè. Kijk, op het moment dat je aan het samenwerken bent, en je hebt verschillende belangen als gemeente, en je bent daar in het gesprek over, de ene belang, en iemand zegt van, ja, bijvoorbeeld, er mag niks geparkeerd worden inderdaad in de buurt van een boom, bijvoorbeeld. Hè. Ik noem maar een voorbeeld. Hè. En wij leggen uit dat het op een andere manier, dat het zo wel zou moeten, of zo niet zou moeten, dan heb je het overleg met elkaar. En dan kom je er misschien, als je 10 punten bespreekt, dan kun je niet de 10 punten allemaal oppakken. Dus er is altijd een belang, zeg maar, die zwaarder weegt dan een andere belang. Dus het is in de samenwerking is het altijd in gesprek met elkaar. En wat weegt op dat moment zwaarder? En dat heeft ook te maken met de kennis en know-how van specialisten die inderdaad ook ingeroepen worden. En dan aangeven van ja, dat kan dan wel gezegd worden vanuit wat voor commissie dan ook. Maar dit is inderdaad hoe het in de realiteit werkt.
Zullen we het hierbij laten? Dank u wel. Dan gaan we naar de vragen van de SP-fractie. De heer Dijk over speelgoed en kledingbonnen voor kinderen. Meneer Dijk.
Dank u wel, voorzitter. Maar ook bedankt aan Aza, Seike, Latifa, Loepna, Maureen, Rana, Avin en Akke. Omdat zij bij ons aan de mouw trokken en ons vertelden dat zij de speelgoedbonnen en de kledingbonnen gemist hebben. Dit jaar, maar ook vorig jaar. Want vele ouders maken gebruik van deze speelgoed- en kledingbonnen. En het laatste jaar dat de speelgoed- en kledingbonnen verstrekt werden, hebben er in totaal 4.721 keer zijn die bonnen verstrekt. Dus het voorziet in een gigantische behoefte. €25 voor speelgoedbonnen en €50 voor kledingbonnen. En bij de eerste commissievergadering van wethouder Dix over de inzet armoedemiddelen 2020, kaartte de SP-fractie dit punt ook aan. Daar stond in dat het college de speelgoedbonnen en de kledingbonnen wilde afschaffen. En op dat moment hebben wij daarop door zitten te vragen en hebben wij het antwoord gekregen, nee, wij gaan geen voorzieningen schrappen in deze tijd. Het is coronatijd, het was al in lockdown. Er stond zelfs een krantenbericht de volgende dag in Dagblad van het Noorden dat er niet werd getornd aan de speelgoed- en kledingbonnen. Dit was de eerste commissie van wethouder Dix en ik was hartstikke blij dat we niet een 500.000 gingen bezuinigen op voorzieningen in een stadjespas, waaronder bijvoorbeeld ook deze voorzieningen. En later in een brief, maart 2021, over de inzet van armoedemiddelen en het terugblik van 2022, werden die speelgoed- en kledingbonnen met geen woord genoemd. En het alternatief is nu een kerstpakket met een cadeaubon van €30 via onderneemt. Wat kun je daarmee? Dan kun je naar de Albert Heijn en de Jumbo. Nou, daar ben je als kind lekker mee verder geholpen als je nieuwe kleding of een keer speelgoed nodig hebt. Ik rond bijna af. Voorzitter, ik geef een beetje inleidingen nodig. Het is een initiatief uit de raad. En ik heb in deze gemeentelijke organisatie moeten zoeken naar waar en wanneer dit afgeschaft is, in welk moment dat was. En eerlijk gezegd bevalt mij dat niet. Het bevalt me ook niet dat we een college hebben die een initiatief van de raad stilzwijgend afschaft. Eén, u had dat nooit moeten doen, omdat er zo'n behoefte aan is. Twee, het bevalt ons niet dat het op zo'n manier tussen de raad en het college georganiseerd wordt. Die speelgoedbonnen zullen en moeten terugkeren. Daar gaan wij een voorstel voor doen, inclusief de kledingbonnen. En ik vraag me eigenlijk af hoe de wethouder daar op dit moment tegen aankijkt en hoe zij ervoor gaat zorgen dat die speelgoed- en kledingbonnen zo snel mogelijk terug zijn.
U hebt uw politieke positie kenbaar gemaakt en heeft dat vertaald in een viertal vragen. En die gaat de wethouder denk ik beantwoorden. Wethouder Dix.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heel graag, want er lijkt toch wel wat verwarring ontstaan. Het is namelijk zo dat zelfs voor ruim, denk ik, voor mijn tijd hier al door de raad besloten was om op te houden met verlichtende maatregelen. Hè? Dat men juist wilde gaan inzetten op het stoppen met het plakken van pleisters. Ik geloof dat dat de letterlijke term was die hier toen gebezigd is. En dat men wilde inzetten op het tegengaan van het stoppen van intergenerationele armoede. Dat mensen veel fundamenteler geholpen zouden moeten worden. Dat is uitgangspunt van beleid geweest. Dat is, voor zover ik het heb begrepen, gewoon unaniem door de raad vastgesteld. En daar hoorde dus ook nogmaals bij dat er gestopt zou worden met verlichtende maatregelen. Of gestopt, maar een groot deel van de verlichtende maatregelen zoals die toen tot dat moment bestonden, dat die geschrapt zouden worden en dat er een andere route gekozen zou worden. En daar was, voor zover ik het mee heb gekregen, heel breed draagvlak voor in de gemeenteraad.
Meneer Bisschoff heeft een tussendoorvraag.
Ja, even een verhelderende vraag, want kan het kloppen dat ik begrepen heb dat die verlichtende maatregelen zouden worden overgenomen door Arm Groningen?
Wethouder?
Ja, dat, kijk, voor de helderheid, dat is een discussie die u ruim voor mijn tijd hebt gevoerd. Hè? Dus als u toen de tijd in november 19 met elkaar had besloten om het anders te doen, dan is dat een keuze die toen is gemaakt. En omarm is natuurlijk de portefeuille van wethouder Bloemhof. Dus daar zou misschien nog op gereageerd kunnen worden, maar dat is niet in mijn portefeuille.
Dat houden we in beraad. Dat houden we even in beraad. Zou u de vragen verder willen beantwoorden?
Precies. Ik heb juist heel nadrukkelijk aangegeven, dat was in onze eerste commissievergadering al een beetje, nou hoe zal ik het zeggen, ingewikkeld, dat in weerwil van het beleid dat u zelf had bepaald in die november daarvoor, we hebben gezegd als college, ja, je kijkt naar buiten, er is corona, de armoedemiddelenbrief die naar u toe was gekomen, is die nog wel van toepassing? Want die was, daarom weet ik het toevallig zo precies, 26 februari geloof ik geschreven en 8 of 9 maart begon de lockdown. En ik begon toen in die april en toen hebben we gezegd van het zou toch verstandig zijn en het, volgens mij was daar heel breed draagvlak voor in de raad. Dat je zegt, we hebben inderdaad besloten om het anders, of u beter gezegd, besloten om het anders te gaan doen, maar in het kader van corona en de situatie waarin deze kinderen, ik ben het helemaal met de heer Dijk eens, waarin deze kinderen, deze gezinnen nu gaan belanden, want toen wisten we ook nog niet eens precies wat een lockdown was en wat voor effecten dat zou hebben, is het toch verstandig om extra maatregelen te blijven treffen. En dat hebben we ook gedaan. We hebben in de zomer extra maatregelen gedaan, hè, met een groot programma voor kinderen. We hebben in het najaar, of in de winter, ik moet het goed zeggen, een groot programma gedaan, ook met Gong om jongeren goed te bereiken, is overigens buitengewoon succesvol. Toen zijn er ook nog 4000 supermarktbonnen uitgegeven, zijn ook nog kerstpakketten uitgegeven en we hebben natuurlijk in de afgelopen, of in die zomer die daartussen zat, hebben we ook nog extra activiteiten gedaan. Dus we hebben de hele tijd eigenlijk, ik zou maar zeggen, in weerwil van het vastgestelde beleid, extra dingen gedaan voor mensen met een benarde financiële situatie. En dat is ook zoals u dit college kent. Nu inderdaad, want u deed het een beetje af als een pakketje, maar dat is natuurlijk niet waar. We gaan een heel mooi kerstpakket bezorgen. Daar heeft de gemeente ook een serieuze bijdrage aan geleverd. Daar wordt ook in die zin alvast een antwoord ook richting omarm door verschillende bedrijven ook een bijdrage aan geleverd. En u bent eigenlijk met uw vragen net iets te vroeg, want wij zijn nog een beetje aan het kijken wat er nog meer in dat pakket zou kunnen. Een aantal dingen zijn in ieder geval al wel helder en ik had dit eigenlijk volgende week willen gaan vertellen, maar goed, dan gebruiken we nu dit moment. Daar zit een aantal boodschappen in natura in, dus een kerstpakket zoals we het allemaal een beetje kennen, denk ik. Er zit een kledingbon in, er zit een bon in ook voor de kringloopwinkel, er zit een bon in voor energiebesparende maatregelen en een cadeautje voor kinderen. En we zijn bezig om te kijken of we daar een bon van maaltijd in kunnen krijgen, die nieuwe regeling, zeg maar, voor mensen om een gezonde, duurzame maaltijd te eten, die je kan bestellen via maaltijd met een Y. We gaan deze bonnen, deze pakketten nu dit jaar allemaal met vrijwilligers thuis bezorgen. Vorige keer hebben we gezien dat in een aantal gebouwen van de Wei dat is gedaan. Maar ook in het kader van corona hebben we gezegd, we willen geen opstoppingen, zal ik maar zeggen, of een opeenhoping, zou ik gaan zeggen, van mensen in gebouwen. Dat kan gewoon niet in het kader van corona. En we hebben ook achteraf wel gezien, en of eigenlijk was dat denk ik toen de tijd al, ja, dat is ook een beetje stigmatiserend, hè? Want je moet er dan naartoe, het is ook helder wie je bent, je komt zo'n pakket halen, dat is eigenlijk niet heel fijn. Dus we hebben gezegd, we gaan het gewoon huis aan huis bezorgen en het is heel fijn dat er heel veel vrijwilligers zijn die dat willen doen. Even kijken, we hebben dus een heel mooi pakket, denk ik, samengesteld. We zijn ook nog bezig om een aantal andere dingen daarin samen te stellen, zodat er echt op een hele serieuze manier, ik wil u dat echt meegeven, dit college voelt dat ook echt zo, nogmaals, dat we mensen in een benarde financiële positie echt een heel serieus kerstpakket gaan geven dit jaar.
Voorzitter.
Meneer Dijk.
Ja, prima, al die praktische liflafjes. Hartstikke goed. Fantastisch dat vrijwilligers dat gaan doen. Als ik moet helpen, bel me graag op. We bezorgen heel vaak pakketten. Maar onder één voorwaarde. In die pakketten komen weer kinder- en speelgoedbonnen, zoals we dat in het verleden ook hadden. €25 voor speelgoed, €50 voor kinderen. En waarom zeg ik dat? Omdat het inderdaad waar is dat deze gemeenteraad in al haar onwijsheid toen de tijd heeft besloten om toekomst met perspectief vast te stellen. De SP-fractie was daar om deze redenen, exact deze redenen, tegen. Precies dit. Wij waren heel blij dat deze wethouder zei bij het corona, dat ze dat argument daarvoor gebruikte. Wat natuurlijk een bizar argument is, maar goed. U gebruikte dat argument om inderdaad te zeggen, wij gaan niet bezuinigen op voorzieningen. Vervolgens zijn die voorzieningen wel wegbezuinigd. En we hebben er niets van te horen gekregen. En we hebben ook meerdere malen, ik weet het zeker, Jan-Pieter Loopstra was erbij. Koosje van Doezen van D66 en de SP-fractie was er ook bij. Wij zeiden, volgens mij was Laura Vergiezen van de CDA er ook bij. Wij zeiden, wij willen voordat deze begroting behandeld wordt, de afgelopen gemeentebegroting, willen wij over het besteden van het armoedegeld, willen wij gaan spreken op detailniveau over dit soort voorzieningen. Dat heeft u nagelaten. We hebben dat u van tevoren vaak gezegd. Het is blijkbaar een keer een beeldvormende sessie geweest. Afschaffen die hap, die beeldvormende sessies. Vaak gezegd door de SP-fractie, dit soort gemasseerd vindt daar in plaats.
Meneer Dijk.
Nee, voorzitter, ik ben nog niet klaar. Ja, en tot slot, €180.000, concrete vraag, €180.000 die uitgegeven werd aan speelgoedbonnen en aan kledingbonnen, komt die in dat pakket wat heel veel vrijwilligers in deze stad met heel veel liefde langs de deuren gaan brengen bij mensen in armoedssituatie. Komt die €180.000 aan kledingbonnen in die pakketten, ja of nee?
De wethouder.
Nou, ik denk, ik wil hier wel heel graag op reageren, want ik vind dit wel verrassend is, denk ik, het woord. Kijk, de gewoonte was. Nou,
voorzitter, ik dus niet. Nee, totaal maar, niet verrassend.
De wethouder heeft het woord.
Het is ook logisch dat u mij wat zegt en dat ik daar dan door verrast ben. U bent niet verrast door uw eigen tekst, neem ik aan. Dus, kijk, want waarom ben ik daar een beetje door verrast? Omdat u aangeeft dat het college allerlei besluiten neemt, heeft genomen op het armoedebeleid waar u niks vanaf weet en waar u niet bij betrokken bent geweest op de een of andere manier. En dat verbaast mij, want we hebben een armoedemiddelenbrief heel uitgebreid besproken in de eerste vergadering notabene dat ik hier zat. En in dit jaar hebben we die armoedemiddelenbrief, ik ben even de datum kwijt, maar volgens mij ook ergens in maart heel uitgebreid met elkaar besproken. We hebben een terugblik ingezet op wat er in het eerste jaar, hè, want u heeft beleid vast, dan hebben we al een beetje teruggekeken. 1 jaar, 10 maanden van wat hebben we allemaal gedaan. Een doorzicht geboden, daar zat ook een lijst bij van alle acties die met het geld uitgevoerd zouden worden. Ik heb daar niet op teruggekregen dat u zich deze zorgen die u nu uit toen ook maakte. Want er is geen voorstel gedaan om die kledingbonnen alsnog in te vullen. Dus als er een overleg.
Voorzitter,
dit is
echt onthutsend hoor. Het spijt me zeer.
Maar
wij hebben het in het debat.
Meneer Dijk.
Als een wethouder zelf geeft in een debat. In het eerste debat bij armoedemiddelen over corona. Dat ze die maatregelen niet gaan afschaffen.
Ik wil graag dat u het woord neemt wanneer u het krijgt. En de wethouder was nog niet uitgesproken, dacht ik.
Dank u wel, voorzitter. Want,
maar ik wil de wethouder wel verzoeken op de concrete vraag die in het slot van het betoog van meneer Dijk werd gesteld, het antwoord te geven.
Precies. Ik heb u net aangegeven, in het kerstpakket zit een kledingbon en er zit een bon voor de kringloopwinkel in, een aantal andere bonnen en een kindercadeau. En we zijn nogmaals, ik heb dat volgens mij net ook al aangegeven, in overleg met bedrijven om te kijken of we dat nog een beetje kunnen oplossen. Nogmaals, u bent mij eigenlijk net voor, want wij zijn nog in overleg met die bedrijven. Dus dat gesprek loopt nog. En om nou te veronderstellen dat wij u helemaal niet tegemoet willen komen, dat is volgens mij pertinent onjuist. Volgens mij hebben we ook nooit gezegd dat we sowieso al deze bonnen niet zouden afschaffen. We hebben gezegd, we gaan kijken naar maatregelen die passend zijn tijdens corona. Want u had als raad net met elkaar besloten om op te houden met die verlichtende maatregelen. Dat de SP daar misschien niet mee eens was of het anders had gezien, dat was gewoon een ruime meerderheid om dit beleid aan te passen. Dus dat is waar mijn verbazing in zit. En als u stelt, ik ben als raadslid niet betrokken geweest, dan stel ik echt hier dat dat gewoon onjuist is. U heeft een armoedemiddelenbrief gehad met een budget daarbij, waarbij u precies kon zien waar al het geld aan uitgegeven zou worden. En dit gesprek hebben we toen niet gevoerd, maanden geleden.
Dit is geen volmondig ja of nee op de concrete vraag of die 180.000...
Ik kom daar dus nog op terug, want ik ben dus bezig met die bedrijven om te kijken of we nog kunnen oplossen. Daarom heb ik u aangegeven, u bent mij net voor.
Meneer Dijk, als laatste kort.
Ja, voorzitter, dan constateer ik 1. Dat die bonnen afgeschaft zijn zonder dat de gemeenteraad er actief over geïnformeerd is. Vind ik heel erg raar. Als de gemeenteraad tot 2 keer toe een initiatief neemt. 1. Om die speelgoedbonnen en kledingbonnen in te voeren. 2. Om ze te verruimen en de voorwaarden daarvoor te verruimen. 3. Dan constateer ik dat deze gemeenteraad, inclusief Partij van de Arbeid, GroenLinks en de lokale partijen, zo dom zijn geweest om dit toe te staan. En 3. Voorzitter, ik zal er vanaf nu alles aan doen wat er in mijn vermogen ligt met iedereen die kinderen en die speelgoedbonnen heeft gehad, om ervoor te zorgen dat deze gemeente nog dit jaar €180.000 in dat pakket van u gaat stoppen, mevrouw Dix. En helemaal niet dat we dat via bedrijven gaan regelen. Wat een ongelofelijke flauwekul.
U hebt, ik wil het hier graag bij mee afronden. U hebt uw politieke positie volstrekt kenbaar gemaakt. Ik denk dat u ook de juiste wegen moet zoeken om dat politiek voor elkaar te krijgen en te verzilveren. En ik moet vaststellen dat we daar de discussie maar even moeten laten liggen. Ja, mevrouw Dix heeft nog behoefte aan een laatste kort woord daarover.
Ja, voorzitter, kijk, het college heeft gewoon een collegebrief gestuurd over de besteding van die middelen. Daarop is niet dit gesprek gevoerd. Daar had dat gesprek natuurlijk gevoerd moeten worden in maart. Als u toen had gezegd van, u heeft voor €150.000 ter beschikking voor kerstpakketten, maar wij willen dat er X, Y, Z in die pakketten zit en ik wil ook overigens dat het €180.000 is, dan had u toen natuurlijk actie op moeten ondernemen. Op het moment dat het college een bericht stuurt en we hebben daar wel het algemene gesprek over, maar niet ter wijziging, dan gaat het college natuurlijk door op die voet. Dat vind ik heel gek verwijt op dit moment.
Maar voorzitter, laten we dit niet aan. Dijk, dat een college Dijk, iets afschaft, Dijk, de voorziening afschaft, die de raad zelf heeft Dijk ingesteld, en dat er hier dan ook de maat wordt ingenomen dat ik daar ergens een voorstel voor in moet invoeren. Dag.
Ik vind dat u zich toch wel iets ordelijker mag gedragen. En ik wil graag dat het woord wordt gevoerd nadat het u verleend is. U hebt volstrekt duidelijk gemaakt dat u een politieke keuze hier wil maken en dat u die op een andere manier gaat verzilveren. En dan kunnen we het daarbij laten, lijkt mij. Wij gaan naar de volgende serie vragen. En we moeten een beetje vlotter erdoorheen. Dat ligt natuurlijk niet alleen aan mij. Maar ik zal het wel proberen daar een bijdrage aan te leveren. We gaan naar de vragen van meneer Klaassen over de tonkregeling. Zou u zich willen richten op vooral de vragen en een korte toelichting?
Ja, dat zal ik doen, voorzitter. Dank u wel. Zorgen voor elkaar. We hadden het er vorige week over. Met elkaar op het moment dat we weer coronamaatregelen op ons af zien komen. En tegelijkertijd sprak ik ook vorige week met een horecaondernemer in onze gemeente. Een echt horecadier. Iemand met passie voor zijn gerechten en alles wat erbij hoort. In een restaurant waar je wordt verwelkomd als je er binnenkomt en waar je wordt herkend. En waar je binnen no time je drankje klaar staat. Wij hebben met de tonkregeling onze eigen regels ingesteld. En die hebben we ook aangepast toen we zagen dat de aanvragen achterbleven. En toch is het opvallend dat zo weinig inwoners er gebruik van hebben gemaakt. En we willen toch voorkomen dat er nog meer mensen in de armoede belanden. Het lijkt alsof er dus miljoenen nog over zijn. En daarvoor hebben we deze vragen gesteld. Komen deze straks nog voor onder andere onze ondernemers beschikbaar, zodat we kunnen blijven zorgen voor elkaar? Dank u wel.
Wethouder Dix, begrijp ik?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, heel graag ga ik hier even op in, inderdaad. Want wij hebben, ik zou haast zeggen, met man, vrouw en macht geprobeerd om die tonkregeling aan de man, de vrouw te brengen. Ja, dan moet ik het ook volhouden natuurlijk. We hebben heel nadrukkelijk met de afdeling van Economische Zaken geprobeerd om dit onder de aandacht te brengen. Op de site van de Kamer van Koophandel. Ik heb nog op enig moment een interview in de Groningen Ondernemerskrant gegeven. Volgens mij heeft oud-collega De Rook het op allerlei plekken waar het aan de orde was gemeld. We hebben ook nog 4 jaar interviews in de krant. En toch hebben we moeten concluderen dat die tonk gewoon geen succesvolle regeling was. Daar zijn al eerder vragen over gesteld, 1 of 2 keer, dat ben ik nou even kwijt. Maar meermaals is dat aan de orde geweest, dat we met elkaar hebben moeten constateren. Hij voldoet niet, is dat een regeling vrouwelijk, hè? Valt niet, hoe heet het, is eigenlijk niet het antwoord op een vraag die blijkbaar niet gesteld is. We hebben natuurlijk ook landelijk gekeken hoe dit zit. En we zien dat die hele tonkregeling is niet zo succesvol. Ik meen dat u zelfs in een overleg waar ik bij was met minister Koolmees nog aan de orde is gekomen. Die tonk, dat is hem niet, om het maar even zo onparlementair te zeggen. Desondanks is die natuurlijk wel gebruikt. U spitst het nu specifiek toe op horecaondernemers. Dat onderscheid hebben wij in de regeling natuurlijk niet gemaakt. Hij was gewoon voor ondernemers, dus niet alleen voor horecaondernemers. Iedereen die de tonk heeft aangevraagd en ontvangen, was er wel heel gelukkig mee. En ik geef u mee dat in de navraag die is gedaan over überhaupt de ondersteuning van de regeling, want heel veel van de mensen hebben natuurlijk, bleek achteraf, meer gehad aan überhaupt die TOZO-regeling. Die was echt succesvol, is ook door heel veel mensen gebruik van gemaakt. Dat in overleggen met ondernemers ook achteraf meegegeven is dat men heel tevreden was over de wijze waarop de gemeente die dienstverlening heeft georganiseerd. Maar de tonkregeling was dus niet zo succesvol en daarom is er veel geld op overgebleven, of blijft er veel geld. Nee, is op overgebleven, want hij gold tot 1 oktober van dit jaar. En hij is nu gesloten. En je kon aanvragen tot 1 november. En wij kunnen dus niet apart nu zelf als gemeente nog een tonkregeling inrichten. We zijn natuurlijk wel benieuwd hoe het kabinet hier nu mee omgaat. Want die tonk was natuurlijk ook afgeschaft, zal ik maar zeggen, of gestopt. In de veronderstelling dat corona nu ongeveer voorbij was. En ja, we zien nu, corona is niet voorbij. Dus het zou misschien kunnen dat iets dergelijks nog opnieuw wordt ingericht.
Meneer Klaassen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Is het toch niet zo dat wij ook zelf binnen een aantal kaders die het Rijk ons heeft gegeven, zelf mogelijkheden hadden om voorwaarden of toetsing van voorwaarden zeg maar vast te stellen? Onder andere bijvoorbeeld de partnertoets. Volgens mij was dat een van de voorwaarden die erin is opgenomen. En dat betekent volgens mij dat als de partner een bepaald inkomen heeft, dat er een bepaalde drempel moet hebben, dat je daarmee dan wel of niet aanspraak kan maken op zo'n lening. En is het dan niet mogelijk geweest om bijvoorbeeld deze voorwaarden wat verder op te schuiven, zodat toch ja, op die manier de drempel voor mensen om het aan te vragen daarmee verlaagd is? Heeft u daar ook naar gekeken?
De wethouder.
Ja, voorzitter, daar hebben wij zeker naar gekeken. Ik ben nou even kwijt wanneer dat allemaal precies was. Maar dat was, denk ik eerlijk gezegd, nog voor de zomer dat die tonk allemaal liep. En toen heb ik hier ook in mondelinge vragen al eerder een antwoord op gegeven. Er waren eigenlijk, ik zeg het nou even een beetje ruw, eigenlijk geen voorwaarden meer voor die tonk. He, dus iedereen, want hij gold ook niet alleen voor ondernemers, iedereen die in problemen kwam met de noodzakelijke kosten van bestaan, kon een aanvraag doen voor die tonk. Daar zaten eigenlijk nauwelijks voorwaarden aan. Dus Groningen had een van de ruimst ingerichte regelingen in Nederland. En desondanks was die niet erg succesvol. En daar hebben we ook, en ook in andere overleggen met andere gemeentes, ook uit afgeleid. Die zeggen, ja, die tonk was gewoon niet, dat is gewoon niet de goede regeling.
Meneer Klaassen, tot slot.
Ja, tot slot dan een korte vraag. We hebben nu inderdaad, is er nog geld over? Bent u van plan om dan ook een nieuw plan te gaan maken die we in kunnen zetten voor in 2022?
Wethouder.
Nou, we moeten even kijken, want het is hier natuurlijk gebruikelijk in de begroting dat als er geld op een onderwerp overblijft, dat dat in principe gewoon naar de algemene middelen gaat. Dus dat zal ook met dit geld gebeuren. En wat ik net aangaf, het is natuurlijk helder, corona is niet voorbij. Dus we wachten eventjes natuurlijk op wat het kabinet doet. Wij kunnen natuurlijk geen inkomenspolitiek voeren, dus ik moet wel een wettelijke titel hebben om dat te doen. He, wij kunnen niet als gemeente zomaar geld gaan geven omdat het er toevallig is. Dus daar moet eerst een wettelijke titel op komen en die zal uiteindelijk van het kabinet moeten komen. Dat kan deze gemeente niet doen. We kunnen hooguit daarvoor lobbyen.
Dank u wel. Dan gaan wij naar de vragen van GroenLinks over het naar huis sturen van schoolklassen. Mevrouw Volkerts, die is ook digitaal aanwezig.
Ja, voorzitter. We hadden begrepen dat er per fractie maar één iemand aanwezig mocht zijn in de raad. Dus vandaar. Of in de zaal. Er gaat niks boven fysiek onderwijs in een klas met leeftijdsgenootjes. Het is ook essentieel voor de goede ontwikkeling van kinderen. En voor veel kinderen is school daarnaast ook gewoon echt een belangrijke, veilige plek. Ons beeld is helaas dat er deze weken toch heel veel leerlingen thuis zitten. En dan niet alleen omdat ze dus allemaal zelf ziek in bed liggen echt. Maar ook gewoon dat er hele klassen naar huis worden gestuurd. De kern van onze vragen die zijn volgens mij helder. Wij willen heel graag een wat beter beeld krijgen van wat nu de situatie is. En we willen graag vragen van wat kan de gemeente nu allemaal nog extra doen om te voorkomen dat ook deze coronagolf weer, net als de vorige keer, weer een extra negatief effect gaat hebben op het welzijn en ontwikkeling van kinderen en daarmee ook de kansenongelijkheid. Dank u wel.
Dank u wel. Wethouder Bloemhof.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil graag deze beantwoording beginnen met grote waardering uit te spreken voor alle leerkrachten die dag in dag uit bezig zijn het onderwijs in Groningen in de lucht te houden. Eigenlijk, de scholen zijn opengebleven, daar is iedereen blij om. Niemand zei in het veld van laat u, oh, dat willen we weer terug zoals vorige keer. Niemand, dit nooit meer, maar dat betekent niet dat het makkelijk is. En sommige leerkrachten hebben angst om zelf besmet te raken. Ze vallen in voor collega's die in afwachting van een test thuis zitten of hebben zelf een kind wat met een snotneus thuis zit en kunnen daar en voelen zich verantwoordelijk om weer voor die klas te gaan staan. En het zou gewoon zo ontzettend fijn zijn, denk ik, als alles weer eens normaal zou zijn. Maar dat is op dit moment niet het geval. Dan is de vraag van GroenLinks gaan over hoeveel klassen er precies thuis zitten. Nou, daar hebben wij echt geen exact beeld van. We hebben een uitvraag gedaan natuurlijk bij de schoolbesturen. We weten van de grotere schoolbesturen dat de verschillen gewoon echt per school heel groot zijn. Sommige scholen gelukkig rustig geen klassen in quarantaine. En een aantal scholen ook waar gewoon meerdere klassen inclusief leerkracht in quarantaine zitten met de nodige bijkomende problemen. Dan is de vraag van ja, hoe kunnen we dan overschakelen op online onderwijs? Ja, en daar wil ik wel echt benadrukken dat de scholen ook nu verder ontwikkeld zijn, zeg maar, dan de eerste lockdown. Dus alle scholen en schoolbesturen die wij hebben gesproken geven aan dat dit lukt. Indien de hele groep in quarantaine moet, schakelt men direct, meestal binnen een dag, over op online programma. In het geval dat een enkele leerling in quarantaine moet, wordt ervoor gezorgd dat deze leerling nog dezelfde dag over noodzakelijke lesmaterialen beschikt. Alles vraagt natuurlijk heel veel inzet van de leerkrachten en het team, in het bijzonder als er dus hybride les gegeven moet worden. Dan over de toegang tot laptops en ICT-middelen. Nou, de scholen geven zelf aan dat vrijwel alle kinderen beschikken over geschikte devices. Als deze devices niet thuis beschikbaar zijn, dan zorgt de school daarvoor. Er zijn op dit moment geen signalen dat dat problemen oplevert. Wel geeft een van de schoolbesturen aan dat er laptops niet meer op voorraad zijn. Het is dus soms wel zoeken naar nog de beschikbare devices. En we zien ook dat het aantal aanvragen bij de computerbank, die hiervoor beschikbaar is namens de gemeente, ook toeneemt. De screening die wordt gedaan door de scholen, welk kind er een nodig heeft, dus dat is de brugfunctionaris of de intern begeleider. En de verwachting is dat mochten scholen over moeten op volledig thuisonderwijs, en nogmaals, daar gaan we niet vanuit, dat er mogelijk extra laptops moeten komen, maar die laptops die we vorige lockdown hebben ingezet, die zijn ook nog beschikbaar via de computerbank. Nogmaals, ik wil benadrukken dat de situatie in het onderwijs niet echt vergelijkbaar is met de situatie van de vorige lockdown. Want het onderwijs is naar ons idee echt veel beter voorbereid op de combi van maatwerk en thuisonderwijs. En we hopen echt dat het onderwijs open kan blijven. Mocht de inzet van de gemeente noodzakelijk zijn, dan staan we paraat. En de lijntjes met de computerbank zijn heel kort. En dan, nou ja, hoe kunnen kinderen die het thuis wat minder fijn hebben nou goed worden ondersteund? En wat wordt er gedaan, is de vraag, de laatste vraag van GroenLinks. De scholen besteden hier echt heel veel aandacht voor. De kinderen worden door de groepsleerkracht, de onderwijsassistent, de intern begeleider vaker persoonlijk gebeld. En waar we een brugfunctionaris op scholen hebben, hè, waar veel leerlingen zitten in een achterstandssituatie, zorgt deze ook voor extra aandacht door bijvoorbeeld materialen te brengen en contact te hebben met de ouders. En daarnaast is de relatie met de wij-teams over het algemeen ook goed. Dus mochten er echt grote zorgen op school zijn, dan schakelen ze met de wij. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Mevrouw Focus, heeft u nog een korte vervolgvraag of...
Ja, dat is misschien bijna te technisch, maar nog heel even over de laptop. Zei de wethouder nou van we staan paraat, maar dat stel de hele rattenplan moet online nogmaals, niemand wil dat. Zijn er dan genoeg apparaten of moeten die op dat moment dan worden bijbesteld? Want dan zou ik zeggen zorg dat we meer voorraad hebben. Maar...
De wethouder.
Voorzitter, de verwachting is dat dat dus niet hoeft, omdat over het algemeen de devices beschikbaar zijn. Het is aan de scholen aan te geven hoeveel ze hebben. En de apparaten van vorige keer zijn in elk geval nog beschikbaar. Dus we hebben nu niet signalen dat er enorm veel moet worden aangeschaft op dit moment. Nee, maar we zijn in elk contact met de scholen.
Dank u wel. Dan gaan wij naar de laatste vragen, ook van GroenLinks, over hoge energielasten, buurt- en dorpshuizen. Mevrouw Nieuwenhout.
Ja, hartelijk dank. Ik weet even niet zo goed wie de vervangende wethouder is voor de heer Broeksma. Maar ik hoop dat iemand uit het college... Kijk, dan weet ik aan wie ik mijn vragen kan richten. Want het blijkt dat de buurt- en dorpshuizen in Groningen in een lastige positie verkeren. En dat heeft ermee te maken dat, zoals voor iedereen, de energielasten enorm gestegen zijn sinds oktober. En dat de buurt- en dorpshuizen hun subsidie voor het komende jaar eigenlijk al wel gekregen hebben en dat daarin dus nog niet altijd die hogere lasten meegerekend zijn, waardoor er nu dus prangende situaties kunnen ontstaan. Nou is natuurlijk het belangrijkste om dan te gaan verduurzamen. Dus de vraag is eigenlijk vooral aan het college, wat wordt er op dit moment al gedaan om de buurt- en dorpshuizen te helpen met verduurzamen? En wat zou er nog meer kunnen gebeuren om dat verder uit te breiden, zodat ze niet weer worden blootgesteld aan zulke hoge energielasten?
De wethouder.
Dank u. De wethouder, dorps- en buurthuizen. En namens het college als geheel. Voorzitter, om te beginnen, begrijp heel goed de zorg. Ik heb het artikel zelf ook gelezen en we hebben er ook maandag meteen actie op gezet. Ik zal u daar zo meer over vertellen. We kunnen de zorg dus ook heel goed begrijpen. Als eerste zou ik denken, is het van belang om, want dat zijn vragen, daar kan ik heel uitgebreid antwoord op geven, maar ik wil dat kort doen, maar wel even de onderscheid te maken in drie situaties van gebouwen. Er zijn gebouwen die in eigendom zijn van de buurt- en dorpshuizen zelf. En hier hebben we als gemeente geen inzicht in het verbruik, in de energiecontracten en de verduurzamingsmaatregelen. En dan loopt de gemeentelijke betrokkenheid via de subsidies aan dorps- en de buurthuizen. We hebben gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente, waarbij de gebruiker zelf de energiemeter op naam heeft en de energierekening betaalt. Daar hebben we ook geen inzage in verbruik, omdat dit dan de eigen verantwoordelijkheid weer van het bestuur is. En we hebben gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente en we via de huurovereenkomst inzicht hebben in de energiecontracten en dus ook weten of vast tarief is of dat er een prijsstijging is. De landelijke koepel voor de ondersteuning van buurt- en dorpshuizen heeft recent een meldpunt ingesteld waar accommodaties die last hebben van de stijgende energieprijzen zich kunnen melden. Bij ons doet de vereniging Groningen Dorpen brengt dit onder de aandacht. En via hen krijgen, want daar hebben wij goed contact mee als gemeente, via hen krijgen we dus ook de informatie zodat een beter beeld gaat ontstaan van de omvang van de problematiek. En we gaan ook in gesprek met de vereniging Groningen Dorpen om te kijken hoe we hen kunnen ondersteunen bij de lobby richting het Rijk voor compensatie van de prijsstijgingen. Dus we willen graag met ze in gesprek over wat we dan ook vanuit het Rijk nodig is. Net zoals we dat eerder hebben gedaan met de gevolgen van de coronacrisis en de sluiting van de buurt- en dorpshuizen. En dan de concrete maatregelen die dan genomen worden. Nou, we helpen buurt- en dorpshuizen en buurt- en speeltuinvereniging bij vragen door ze te verwijzen naar de instanties die ze kunnen helpen met advies voor het terugbrengen van de energierekening. Bijvoorbeeld Groningen Woont Slim en de Energieke Club. grootste dilemma blijft, en we hebben er net ook een sessie gehad over het IABB, waar u ook voorzitter van was toevallig, dat we als gemeente geen middelen hebben om de duurzaamheidsmaatregelen te financieren, subsidiëren of ondersteunen, waarbij de energierekening dus niet wordt betaald, waar wij geen eigendom zijn. En de gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is en de energierekening beheert, die worden volledig meegenomen in de GRESCO-systematiek. En die worden dan vaak weer verrekend in de huur. Hier zijn dan vaak weer wel verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd, zoals zonnepanelen, het inregelen van de installaties, et cetera, et cetera. En is ook recent een SDE-subsidie aangevraagd voor meer zonnepanelen. Deze is recent toegekend en zal in het volgende jaarplan van de GRESCO ook worden meegenomen. Verder loopt er nog een onderzoek of de verduurzaming vanuit een business case model, de GRESCO-methodiek, ook mogelijk is voor panden waar de gemeente, dus die tweede categorie, waar de gemeente eigenaar is, maar waarbij de energierekening wordt beheerd door de buurt- en dorpshuizen zelf. En we verwachten in het tweede kwartaal van 2022 dit onderzoek aan uw raad te kunnen presenteren. En de laatste vraag die ging over of wij bereid zijn extra te kijken naar de kansen van verduurzaming. Nou, ik heb net aangegeven dat via de GRESCO een onderzoek loopt, genaamd Split Incentives, waarin wordt verkend of en op welke mogelijkheden er zijn om de horizon en systematiek uit te breiden. We verwijzen naar bijvoorbeeld Groningen Werkt Slim en het Energieloket. En buurt- en dorpshuizen kunnen via dit energieloket advies krijgen over allerlei maatregelen en ook MKB-bedrijven. Voor de korte termijn kunnen we ze nu al een energiescan aanbieden waarmee warmtelekken in kaart worden gebracht. En verder helpt de provincie nog met een ontzorgingsprogramma waarmee een duurzaamheidscoach kan helpen met het maatwerkadvies. En voor de lange termijn, voor de hele verduurzaming zeg maar, van het maatschappelijk vastgoed, ook de twee categorieën waar ik het net over had, dus waar we zelf eigenaar zijn, wordt binnenkort een routekaart verduurzame maatschappelijk vastgoed gepresenteerd. Dat is gepland voor het eerste kwartaal van 2022. Waarin de ambities en aanpak voor het verduurzamen van de eigendom in de gemeente in het kader van de Klimaatwet worden benoemd. Zoals ook net in die vorige beeldvormende sessies gezegd, is dat een immense opgave. Waarvoor natuurlijk een heel deel echt nog ongedekt is. Het gaat om echt heel veel investeringen. En daar zullen we dus echt net als alle andere gemeenten in Nederland het Rijk bij nodig hebben. Om daar voldoende financiering voor beschikbaar te stellen. Voorzitter.
Na dit uitgebreide antwoord is er nog behoefte aan een verduidelijkende vraag.
Nee, ik wil de wethouder graag bedanken voor het uitgebreide antwoord en ook voor de proactieve houding richting de buurt- en dorpshuizen. Ik denk dat ze daar heel erg mee geholpen zijn.
Fijn. Dan zijn we hiermee gekomen aan het eind van het vragenuur en sluit ik deze bijeenkomst.